Zo. 2 Korinthe 11. Daar gaan we weer mee verder. Schiet me daar trouwens te binnen. Ik kreeg vorige week een opmerking. Ja, vorige keer. De keer daarvoor weer van mijn eigen vrouw. Die corrigeert me wel eens. Maar dat ging over dat ik zei ook over de kalf. Weet je wel, met die 4 gezichten. En er staat een os. Met die gerubs, ja. Maar als je doorgaat in Openbaring 4, dan zie je dat die os wordt daar weer een kalf genoemd. Maar we zijn er eigenlijk alweer voorbij, maar het schiet me opeens te binnen. Ik zal het toch even zeggen. Dat ging over de... Ja, in Ezechiël lees je dus over die os, ja. Maar in Openbaring zie je ook die 4 dieren. En dan zie je ook die mens, de arend. En dan zie je, een kalf wordt die dan genoemd. Dus vandaar dat ik elke keer... kalf toen zijn. Nou, 2 Korinthe 12, vers 11. Het gaat vooral om vers 3. En dan de volgende keer gaan we richting vers 4. Ik wil nog een aantal dingen over vers 3 zeggen. Doch ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Want, indien degene die komt, zie je, want... indien degene die komt een andere Jezus predikte, die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt, die gij niet hebt ontvangen, of een andere evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdroegt gij hem met recht. Want ik acht dat ik nergens minder in ben geweest dan de uitnemendste apostelen. Laten we eerst in het gebed beginnen. Vader, uw woord, Vader, is de waarheid. Het is de enige waarheid. En ik bid ook, Vader, dat uw geest ons licht geeft, ook weer hierop. De brief van Paulus aan de Korinthiërs, Vader. Er zitten ook weer leerlingen en, voor ons in, Heer. En dat we ook daaruit weer gesterkt mogen worden. En ook een goed oordeel krijgen, Vader, over de dingen die gebeuren in ons en om ons heen, Heer. En dat vraag ik van ieder van ons in de naam van de Heer Jezus. Amen. Goed, nou, vorige keer hebben we het over dat betoveren hebben het gehad, ja. Jullie zijn betoverd, de gelaten werden betoverd, ja. Ze lieten zich, weerspannigheid is de zonde van de toverij, ja. Zegt hij heel duidelijk in het Oude Testament. God heeft duidelijk gezegd, het is vervloekt, een andere evangelie, ja. Het is aan het kruis geslagen, de wet. En Satan wil onze zinnen verderven. En ons weer daaronder brengen, ja. Niet ontkennen van de Bijbel, niet waar, dit soort dingen allemaal. Nee, maar wel in de Bijbel, maar naar een ander gedeelte brengen. Ja, en dat wij dan op die manier onder de vloek komen. Want dat is net met Bileam, ja. Hij moest vloeken, het volk Israël. Dat lukte niet, want God liet hem elke keer het volk zegenen. En toen gaf hij het advies voor loon. Joh, ga met hun samen, ga eten en drinken. En nou, dat deden ze. En toen kwam alsnog... de toorn van God op die manier over dat volk. En dat is bij ons in feite ook zo. Ja? Wij wijken af. Ja? Want zegt hij ook. Dat wij. Daar staat in vers 3. Alzo uw zinnen bedorven worden. Om af te wijken. Van de eenvoudigheid die in Christus is. De eenvoudigheid in Christus. Nou, het religieus systeem. In deze wereld. Van het lichaam van Christus. Ja, dat is helaas afgeweken. Van die eenvoudigheid. En wij zijn degene die, waarvan Paulus zegt, de harten van de eenvoudigen. Ja? Geen dubbelhartig, maar eenvoudigen. Die in Christus is. De eenvoudigheid is in Christus. Hij heeft alles voor ons gedaan. En Satan wil ons betoveren. Ja? Hij wil ons trucken. Hij wil ons onder de religie brengen. En hij wil ons van die vrijheid wil hij ons afnemen. Dat wij weer onder de slavernij komen. Ja? En dan krijg je dat is die andere geest. De geest van dienstbaarheid. Ja. Maar wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Waar de Geest des Heren is, daar is vrijheid. En de Geest des Heren werkt ook nu via de brief van de apostel Paulus. Ja? En dan hebben we ook werkelijk die vrijheid. Ja? En dan ervaren wij dat niet als banden, hè, en als touw. Maar juist dat wij vrij zijn. En dat is de eenvoudigheid van Christus. Dus als je kijkt in Colossenzen 2. Ja, Colossenzen 2 vers 4. Filippenzen, Colossenzen 2, vers 4. Nou, Paulus heeft dus... God heeft dus... de Heer Jezus heeft Paulus dingen op laten schrijven. En als je kijkt... in vers 1, hè. Ik wil dat gij weet hoe groot de strijd ik voor u heb... en voor degene die te Laodicea zijn. Nou, we hebben net een liedje gezongen van... ik weet, ja, ik weet dat ik... enzovoort. Nou, Paulus wil dat wij dingen weten... ook over zijn strijd. Ja? En voor degene die te Laodicea zijn en zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Nou, wij hebben Paulus ook niet gezien. Dus ook voor ons. Ja? Opdat, waarom? Dat is het doel. Opdat hun harten vertroost mogen worden. En zij samengevoegd zijn in de liefde. Dat alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Ja? Wij hebben zekerheid in het verstand. Tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Dat is waarom wij moeten weten van de brieven van Paulus. Ja? Vers 2. En wij vinden ook, hij zegt, in die verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen zijn. Dus we zien, die wijsheid en kennis zijn verborgen in die verborgenheid. Ja? Het is niet meer verborgen, het staat op papier nu en wij moeten het lezen. Maar je ziet het bij hoeveel mensen hebben kennis van die schatten. Weinig. Ja? Het is voor hun nog verborgen, omdat het wordt hun niet geleerd. Paulus zegt, ik wil dat jullie het weten. Als je het leest, ga je het weten. Maar als je de brief van Paulus niet leest, ja, dan blijft het verborgen voor je. Nou, dan zie je, daar zit het in. En wij lezen dat. En als je dat niet doet, Paulus zegt, kijk in vers 4, dan waarschuwt hij zich voor, waarschuwt hij hun. Want hij zegt in vers 4, dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen die een schijn hebben. Zie je het? Dus hij waarschuwt gelijk, let op dat je niet laat misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Ja? Je ziet het ook in vers 8 staan. Drie keer niemand in het hoofdstuk. Zie toe, weer opletten, dat niemand u als een rover voeren. Hoe? Door de filosofie, een ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Dus naar de wet, naar de tradities, de overlevering van de mensen. Wat is religie? Traditie. Ja, vaak. En ijdele verleiding. Wat is verleiding? Ja, met de Bijbel mensen leren, maar listige omleiding van de Satan, ja. Geen juiste uitlegging van het woord. Zit je in de zon? Weet je tegen welke zal ik dicht doen? Is het tape nou? Nee, ook niet. Nou, dan hoort het tape. Oké. Zie je? Laat u niet als een roof vervoeren. En het staat erachter hoe. Dus weg van wat wij net in vers 2 lazen. Die volle verzekerdheid van het verstand is dan weg. En ook in vers, laat niemand u, er staat nog een keer, 18. Ja, dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft. Dat horen we ook vaak, ja. En dan te vergeefs opgeblazen zijn door het verstand zijn vlezes. Dus Paulus zegt in vers 4, ja, dit zeg ik en laat niemand u misleiden. Ja, om je, als je dat doet, hè, is vers 2 is weg. Ja? Dat samengevoegd zijn in de liefde. Als wij dus lezen wat Paulus opgeschreven, hij zegt, ik wil dat jullie dat weten. Waarom? Opdat hun harten vertroost mogen worden. Dus de vertroosting zit daar. Als we ons laten afbrengen daarvan, van wat Paulus heeft opgeschreven, waar zit onze vertroosting? Ja, die zit. Wij hebben natuurlijk gelezen, als wij in de psalmen lezen, lezen we ook over vertroosting. Maar dat is heel duidelijk de vertroosting voor mensen die in omstandigheid zitten, die niet ons is. We kunnen wel in verdrukkingen zijn, maar wij zitten niet in de grote verdrukking met de antichrist. Wij zijn niet de kleine kudde. Onze vertroosting, onze identificatie, onze herkenning in iemand die vervolgd wordt vanwege de boodschap van genade, zit in apostel Paulus. Ja? En daarom moeten we ook zijn brieven lezen. Dan zien we, dan worden onze harten vertroost. Hij zegt ook, ik wil dat gij weet, ja, hoe groot strijd ik voor u heb. Wat voor strijd had hij dan? Vanwege de verborgenheid. Ja? En die strijd had hij. En daar zit mijn herkenning in. En daar zit dus mijn vertroosting ook in. Want als ik dit ook ga doen, dan krijg ik daar ook mee te maken. Ja? En heb ik vertroosting nodig. En dan zie je ook de samenvoeging in de liefde. Nou, wat hebben wij? De eenheid des geestes. Ja, daardoor hebben wij die geweldige eenheid. Maar let erop, als je naar een andere evangelie gebracht wordt, wat zegt hij over die gelaten? Indien gij elkander verbijt en vereet. Ja, ja, onder de wet. Dat geen samengevoegd zijn in de liefde. Kijk maar naar de gelaten. Is Paulus echt is hij boos op ze. Ja? De samenvoeging in de liefde, die is er niet. Dat is het resultaat als je afwijkt naar een ander evangelie. En dan natuurlijk wat zo belangrijk is ook voor ons. Tot alle rijkdom der volle zekerheid des verstands. We hebben rijkdom van de volle verzekerheid. Ja, die zekerheid, dat is juist zo bijzonder dat wij dat hebben. He? Dat wij weten dat wij zijn in zijn dood gedoopt. Wij weten zijn met hem opgestaan. Wij weten Christus sterft niet meer. Ik sterf ook nooit meer. Ik heb niet alleen zekerheid in mijn geloof. Maar ik heb ook een zekerheid, een eeuwige zekerheid. Ik weet, het is uit genade. En niets en niemand kan dat ooit van mij nog afnemen. En in de hele boodschap, daarom leren wij ook vaak met autoriteit. Net zoals de Heer Jezus ook. Hij kwam met de schrift. Wij komen met de schrift en niet met woorden. Een tijdje geleden dat ik ook bij die dominee was. Vroeg ik een heleboel dingen. En hij gaf allemaal hele mooie woorden. Maar het waren allemaal woorden uit boeken en uit de studie en uit de opleiding. Maar er kwam niet één schrift uit zijn mond. Niet één. Ja? En jij zegt gewoon één schrift en de mond is gestopt. Je leert met autoriteit. Want te zien, je hebt zekerheid. Je weet waar het om gaat. Ik wil dat jij weet. En dan heb ik volle zekerheid des verstands. Ik twijfel geen moment als ik het vertel aan iemand. Ik heb zekerheid van het verstand. En dat is het wonderbare bij deze boodschap. Ga je naar een ander evangelie, dan zie je, gaan we naar de psalm. Neem je Heilige Geest niet van mij weg. Of je moet vergeving vragen. We kennen het, al die dingen, ja. Je moet vergeving vragen. Ja, want als je dat leert dat je dat niet hoeft, ja, dan ga je er maar op losleven, is dan het antwoord. Is natuurlijk niet zo. Maar goed, ja, let maar op, mensen hebben geen zekerheid. Als je echt zegt, ben je een kind van God? Ja, oké. Okay. Blijf je ook een kind van God? Ja, zeker. Maar als je echt verder gaat, dan zie je dat men dan op een gegeven moment gaat twijfelen. Ja, is het dan zo? Als nou dat of dat gebeurt, ja. Nou, dat is echt vertrouwen 100% op wat God in zijn woord zegt. Nou, die zekerheid heb je als je de brief van Paulus leest. En dan tot kennis van de verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Dus die kennis van die verborgenheid, ja, die raak je natuurlijk ook kwijt als je daar afwijkt. Nou, wij zitten midden in de wereld, midden in de gelovige wereld en in het lichaam van Christus. En vele broeders en zusters, die zie je, die ontberen ook die kennis van de verborgenheid van God en de Vader en van Christus. En dat is weg. En als je hier ook iets leest, dan zie je, hey, die staan wel bijzondere dingen, namelijk verborgenheden. Ik zie er drie staan hier. De verborgenheid van God, en van de Vader, en van Christus, ja. En laten we dat even gauw gaan, hoe zal ik dat zeggen? In hem zijn al de schatten der wijsheid en de kennis verborgen, ja. Dus wij willen die kennis hebben. Wat bedoelt hij daarmee? Want dan worden wij daar dus ook van afgetrokken, ja. Nou, wat is nou de kennis van de verborgenheid van God? Er is een verborgenheid van God, er is er een van de Vader. En er is er een van Christus. Nou, als we kijken naar de verborgenheid van God. Openbaring 10 vers 7. Even gauw. Dan zien wij, dat heeft dus niet met ons te maken. Dat heeft met de toekomst, met het profetisch programma te maken. Openbaring 10 vers 7. Nou, we weten, dat is de dag des Heren. Dat is de tijd dat de antichrist hier is op deze wereld. En dat de vervolging uitbreekt voor het volk Israël. En de hele openbaring gaat erover en het toekomstig koninkrijk. En dan zie je in vers 5. En de engel die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel. En hij zwoer bij die die leeft in alle eeuwigheid. Dat is de Vader, God. Die de hemel, kijk de schepper, geschapen heeft en hetgeen daarin is. En de aarde en hetgeen daarin is. En de zee en hetgeen er is. Dat er geen tijd meer zal zijn. Maar in die dagen, in de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten, de profeten, verkondigd heeft. Nou, daar ga ik daar verder niet over uitleggen, want de Heer Jezus heeft ook de verborgenheden, ook met de gelijkenis gesproken, die hebben betrekking met het koninkrijk. Ja, we zien hier de verborgenheid van God. Nou, denk bijvoorbeeld, wat heeft hij allemaal aan hun geprofeteerd? Nou, in Genesis 14 staat dat hij is degene die de hemel en de aarde bezit. Ja? En dat heeft hij, Israël heeft hij aan het volk gegeven. Ja? Dat land is voor het volk Israël. En dat hij, we hebben de psalmen gelezen. Dat heeft hij allemaal geprofeteerd. Ja? Dus het heeft allemaal met die tijd te maken. En dat gaat ook, daar gaat het in de openbaring ook over. Ja? Dat hij zal eenmaal gaan regeren hier op aarde. De verborgenheid van God. Dus daar doen we niet te lang over. Maar dat hij het hoofd op aarde met Israël zal zijn. Ja? Daar gaan de profeten over. Nou, Paulus spreekt ook over de verborgenheid van Christus. Ga met mij mee naar Efeze 3. Nou, weet je, wij weten het onderscheid te maken. Als je het woord der waarheid recht snijdt, dan weten wij... Oh, wacht even. Dat is voor Israël en dat is voor het lichaam van Christus. Dus we spraken nu hierover dat God zal een hoofd zijn, hier op aarde, met zijn volk Israël. Maar Paulus openbaart iets. Dat is ook de verborgenheid van Christus. En dat is Efeze 3, vers 4. Efeze 3, vers 4. In vers 3 zie je dat Paulus zegt dat hij mij... Efeze 3, vers 3. Door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinig woorden tevoren geschreven heb. Nou, die verborgenheid lezen we dus daarover, daarvoor, ja? Jood en heiden in een lichaam met een hemelse roeping. Een God, Christus, het hoofd van het lichaam van Christus in de hemel, ja? Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Welke in andere eeuw der kinderen de mensen niet is bekendgemaakt. Gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Wij lazen net de verborgenheid van God. Waar was die geopenbaard? In de profetenschrift, stond daar. Hier spreken we over de verborgenheid van Christus. Die is juist niet aan de mensen bekendgemaakt. Alleen aan de apostel Paulus. Dus dat is die verborgenheid van Christus. Die is alleen bij hem te vinden. En die apostelen en profeten, dat zijn de apostelen en profeten, ja, in de bedeling der genade. En waren de profeten? Die spraken over de verborgenheid. Apostelen, Titus, Barnabas, Apollos, Timotheus. Ja, dat waren allemaal mede-apostelen, ja, van hem. Nou, dat is dus de verborgenheid van Christus, waar alleen zij over spreken. En dan spreek je over dat hij is het hoofd van het lichaam van Christus in de hemel. Als je kijkt in 1 vers 22, zie je het ook staan. Heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven alle dingen. Ja? Nou, dat is de verborgenheid van Christus. Als wij ons laten afwijken van de eenvoudigheid van Christus en wij gaan naar een andere evangelie, dan worden onze zinnen verdorven en weg is de kennis van de verborgenheid van Christus. Waarom niet? Amen? Ja, toch? Nou, en dan zien we ook de verborgenheid van Vader. Zijn we daarmee op de hoogte? Dat leren wij ook van de apostel Paulus. Want kijk, in Efeze 1, vers 8 tot en met 10, dan lezen wij de verborgenheid van de Vader. Want in vers 8 lezen wij, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en verstandigheid, in voorzichtigheid. Wie is die hij? Wie is de hij? Dat is de Vader, ja, uit vers 3. God, de Vader, de verborgenheid van de Vader spreken we hierover. Kijk maar in vers 4, of in vers, even kijken, in vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft. Wie is dat? God de Vader. Die heeft ons gezegend, ja. Met alle geestelijke zegeningen in de hemel, in Christus. Niet Christus heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. God de Vader van de Heer Jezus Christus, die heeft, en dan gaat hij door, gelijk hij ons, hij, spreekt hij elke keer over God de Vader. En dan kom je in vers 8, met welke hij, God de Vader van de Heer Jezus Christus, overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Hij heeft ons bekendgemaakt, zie je het? De verborgenheid van zijn wil. Hier spreken we over de verborgenheid van God de Vader. En wat is die verborgenheid? Naar zijn welbehagen, welke hij voorgenomen had in zichzelf, dan zien we het, om in de bedeling van de volheid der tijden, wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Dus je ziet hier de verborgenheid van God de Vader, dan zien we de volheid der tijden die komen gaat, waarin de verborgenheid van God uit de profetie, het koninkrijk op aarde met Israël aan het hoofd, zal die gaan regeren. We spreken over de verborgenheid van Christus, dat hij met ons regeert in de hemelen, door de apostel Paulus alleen geopenbaard. En wat is dan de verborgenheid van God de Vader? Dat die twee uiteindelijk samen zal alles in Christus zijn. Dat lezen wij hier. Alles tot één te vergaderen in Christus, beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Nou, en dat is geopenbaard pas sinds Paulus gekomen is. Dus Christus is het hoofd van alle beide programma's. Dat is de verborgenheid van God de Vader. Dat wordt daardoor geopenbaard. Nou, Hebreeën, wat wij net met de psalmen lazen, tot een erfgenaam van alle dingen, die begreep nog niet wat wij hier nu lezen, ja? Van de hemelen, maar niet dat wij weten de overheden, de macht en dat wij, dat lichaam van Christus, daar zal zitten. Dat wordt hier pas geopenbaard. Nou, dus, als je denkt aan Colossenzen 2, dat Paulus zegt, laat niemand u misleiden, laat niemand u overheersen, laat niemand u als een roof ontvoeren, ja? Als je dat doet, naar een andere evangelie, is dit gewoon weg. Dat weet je gewoon niet. Dan ben je niet bekend met die verborgenheden, die schatten der wijsheid die in hem zijn verborgen. Dus ze willen ons daarvan afbrengen, naar de wet of naar een mengsel ervan. Ja, natuurlijk, ook Paulus. Ja? Dus we spreken over Matthäus, tot en met de evangelie en ook handelingen. En natuurlijk ook de brieven van Paulus en ook de brieven daarna en openbaring. Allemaal, huppakee. Of we gaan hier en daar een beetje indelen, openbaring wel voor ons, stukje wel, stukje niet. Ja, dus dat is weer een mengsel. Uiteindelijk draait het allemaal, uiteindelijk kom je altijd onder de wet. Dat is niet anders. Je komt onder de wet. Als je naar de evangelie gaat, kom je onder de wet. Ga je naar Christus volgen, ja, ik moet Christus volgen in Paulus, maar ga ik hem volgen in de evangelie, dan ga je naar een andere evangelie, kom je onder de wet. Dus, nee, wat is de oplossing? Colossenzen 3. Ja, hij wil onze zinnen, ja, wil hij toch verderven, net zoals bij Eva. Hij wil ons op het verkeerde spoor zetten, hij wil ons betoveren. Ja, maar nee, hoe gaan wij daar tegenin, hoe lossen wij het op? Nou, dat wij gaan denken wat God boven aan het doen is. Dus Colossenzen 3, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, nou dat zijn wij, dan zegt hij wat we moeten doen. Ik heb nu een studie, die hebben we al op de site staan, maar die heb ik ook in een boekje laten maken. En dat is echt heel mooi, ik geloof, hoe nu verder? En dat is de vraag voor veel mensen, dat weet ik van mezelf ook wel. Ik werd gelovig en toen, ja, wat nu? Dan denk je natuurlijk het eerst van, ja, de Bijbel lezen en ja, naar welke kerk ga ik? Dat is, ja, waar ga ik heen? Dus wat is de wil van God? Is de vraag dan, hè? Ja, dan ga je luisteren naar die en naar die en naar die en dan maak je een keus. Ja. Maar dat boekje gaat daarover, wat heb je dan geloofd? Ja? En wat laat de Bijbel dan zien wat God wil? Al die vragen komen in orde. Heel mooi boekje. Nou, en dan zie je, maar wat wij moeten doen is inderdaad, zo zoek de dingen die boven zijn. Ja, en niet. Maar waar Christus is, zit er aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Dus als Christus zit aan de rechterhand van de Vader boven, ja, als hoofd van het lichaam, ja, ons leven is met hem verborgen in God. Ik moet daar die dingen bedenken wat God boven aan het doen is. Zo moeten wij denken, ja. Dat zijn onze zinnen, moeten wij dus daarop richten. Nou, dat weten we, dat lezen wij Paulus. Wat wil Satan? Die wil dat wij onze gedachten juist op aarde gaan richten met ons denken. Hè? Filippenzen 3. Ja? Dat is de zinnen verderven. Filippenzen 3. Vers 19. Hij waarschuwt ze. En in vers 17 zegt hij, wees mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Zie je, Paulus is ons voorbeeld. En degene die met hem zijn, die hem volgen. Want velen wandelen anders. Nou, kijk maar om je heen. Ja, velen wandelen anders, want van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en ook nu wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welke einde is het verderf? Ja, dat kan een gelovig. Het einde is het verderf. Niet dat ze verloren gaan, maar voor de rechterstoel van Christus is het verderf. Welke God is de buik? Daar heb je die buik weer. Edwin, heb je het al onderzocht over de buik? En welke heerlijkheid is in hun schande? Kijk, welke aardse dingen bedenken. En Paulus zegt, bedenk de dingen die boven zijn. We spreken hier niet over ongelovigen. Hè? Want ongelovigen bedenken altijd aardse dingen. Dus hij spreekt hier over broeders en zusters die anders wandelen, ze volgen Paulus niet. En wat is het resultaat? Als jij je zinnen laat bederven naar een ander evangelie, kom je onder de wet. Wat is het resultaat? Niet hemelse dingen, dingen op aarde. Daarom zie je ook, ik wil gezegend zijn met aardse zegeningen. Dus als ik voldoende geloof en ik doe mijn best, zal God mij aards zegenen. Dat is het, ja, onder de wet is dat zo. Maar onder de genade is dat niet zo, want wij spreken over geestelijke zegeningen in de hemel die we trouwens al hebben gekregen. Ja, nou hier zie je het aardse dingen bedenken. En dan noemt hij vijanden van het kruis. Dan denk je, nou dat is ook wel een boute uitspraak. Maar ja, is dan, die zij vervloekt, is ook een boute uitspraak. Ja, spreekt ook over gelovigen. Ze hebben natuurlijk Christus aanvaard als een verlosser, maar daarna in hun gehoorzaamheid zijn ze een vijand van het kruis. Niet mijn woorden. Maar vers 20, maar onze wandel is in de hemelen, zie het, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus. Dus daarom, Satan wil dat jij die aardse dingen gaat bedenken. Dat wil zeggen, naar een andere evangelie. Zo worden je zinnen verdorven. Daarom zitten wij hier met niet veel mensen, want velen wandelen anders. Het is nog steeds actueel hoor. Ja, die Bijbel is voor toen, joh. Ja, joh. Nee, die Bijbel is nog steeds actueel. Psalm 2, hebben we gelezen vanochtend, gaat allemaal gebeuren. Het gaat allemaal gebeuren. Nou, kijk even in Psalm 119. Eventjes, over dat bedenken. Want daar gaat het over onze zinnen. En dan volgende keer gaan we weer verder met wat die mensen dan allemaal verkondigen. Ja? Dat is 2 Korinthe 11 vers 4. Maar als je naar Psalm 119, ik zei het vanochtend al. Dat is een hele lange psalm. Maar als je naar Psalm 119 vers 9. Dat is een geweldige psalm. Geweldige regels om aan kinderen ook te laten zien. Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden als hij dat houdt naar uw woord. En dan. Ik zoek u met mijn gehele hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Zie je, ik zoek u met mijn gehele hart. Voor de gelovigen is dat of jij in de bedenkte genade leeft of niet. Het gaat om je hartsgesteldheid. En de keus die je hebt gemaakt voor God. Ja, en voor Christus. En dat is hem willen dienen. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Dit gaat over de wet. Ja, maar als ik naar mezelf denk, ja. En het mijn gebed maakt, dan spreek ik over natuurlijk over wat Paulus opschrijft. Laat mij daar niet van afdwalen. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen. Waarom? Opdat ik tegen u niet zondigen zou. Heere, gij zijt gezegend, leer mij uw inzettingen. Ik heb met mijn lippen verteld al de recht uw monds. Ik ben vrolijker in de weg uw getuigenis dan over alle rijkdom. Ik zal u bevelen, kijk, overdenken en op uw paden letten. Ik zal mijzelf vermaken in uw inzetting. Uw woord zal ik niet vergeten. Het gaat mij natuurlijk duidelijk om de instelling, de hartsgesteldheid van die persoon, ja, David, ja. Ik zal u bevelen, overdenken. Nou, hoe doen we dat? Zo zal ik mijn pad zuiver houden. En Satan, oké, die wil natuurlijk dat wij ook naar die psalmen gaan lezen. En dat we ook daardoor de wet gaan gehoorzamen. Zegt, nee, ik weet, dit is voor hun. Maar ik weet ook, voor mij geldt ook dat ik zijn bevelen zal overdenken, ja. De inzettingen, Paulus spreekt ook over zijn inzettingen. Dat we die zullen overdenken. Nou, dan zal ik mijn pad zeker zuiver bewaren, zolang ik hier nog op aarde leef. Nou, kijk naar mij mee in de Filippenzen 4. Die hebben we al vaker gelezen, maar Filippenzen 4, het overdenken. Kijk, dat is het waar het om gaat. Het gaat om onze zinnen, ja. En Eva was niet goed gegrond in het woord, ja. Satan zei maar een twijfelachtig, hij maakte het woord twijfelachtig. Zij was niet goed gegrond in het woord en hup, daar ging ze. Daar gingen de zinnen. Nee, het gaat erom dat wij zijn gegrond in het woord. En dan kunnen wij ook daar weerstand aan bieden door die dingen te overdenken. Filippenzen 4, ja. Vers 8. Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenkt dat zelf. En wat is het dan? Waar vind ik dat dan? Hetgeen gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doet dat en de God des vredes zal met u zijn. Dus je hebt het van mij geleerd, ontvangen, gehoord en gezien. Ja, wat eerlijk is, wat rechtvaardig, wat rein is. In deze wereld, dat is niet rein, dat is niet lieflijk. Dat is het. En dan, als je dat doet, ja. Hij zegt, dat moet je overdenken, dus het begint hier met het overdenken. Wat Paulus heeft geleerd aan ons. En dan zegt hij, ga je het doen. Dat is eigenlijk wat we in die psalm ook lazen. Ik zal u gebod. Hij overdenkt het. En dan zegt hij, leer mij uw inzettingen. Ja? En die moet hij lezen in die wet dan. En dan zal hij zijn bereidheid, ik wil het ook doen. Voor u, voor ons ook. Wij overdenken het, wat Paulus heeft opgeschreven. En dan zegt hij niet alleen het overdenken, nu ga je het ook doen. En dan zal je de God, het vrede zal met je zijn. Je krijgt niet dat je rijk wordt, maar hij zal met jou zijn, ja. De geest, de God is vrede. De vrede van hem in je hart. En hij zal je versterken en hij zal het doen in jou. Nou, dat is het overdenken. Nou, tegen Timotheus zegt hij natuurlijk ook, bedenk deze dingen. Laten we die ook even lezen. Dat zegt hij tegen Timotheus, is natuurlijk Die staat hij is de apostel, maar ook de mede-ouderling in die gemeente. En Paulus zegt tegen hem in 1 Timotheus 4 vers 14, vers 13, houd aan in het lezen, zie je het? Maar dat geldt ook voor ons. Niet alleen, anders krijgen we zo meteen even, oh ja, ik zal het even aan Jan vragen. Als ik niet weet, of we gaan het even aan de dominee vragen, van die en die. Dat kan natuurlijk. En als ik niet, kan ik ook jullie vragen. Maar het gaat erom, nee, we moeten allemaal lezen. Houd aan in het lezen, in het vermanen, in het leren, totdat ik kom. Verzuim de gave niet die in u is, die u is gegeven door de profetie, met oplegging der handen van de ouderlingschap. Bedenk deze dingen, zie je het? Bedenk deze dingen, wees hierin bezig. Als je erin bezig bent, hoeveel mensen zijn niet met dingen bezig? Met hun werk, met hun hobby, met hun sport, met dit. Zijn ze heel druk bezig. Ik heb het allemaal druk. Oh, ik ben zo druk, ik heb geen tijd hoor. Nee, ze hebben tijd om daarmee bezig te zijn. Ja, bezig te zijn. Maar wees hierin mee bezig, dat betekent dat het voortdurend in je hoofd zit. Ja, dat je het bedenkt en dan opdat u toenemen, openbaar zij in alles, heb acht op uzelf en op de leer, volhard in deze, want dat doende zult gij en uzelf behouden en die u horen. Behouden voor het afwijken van het evangelie. Behouden dat je zinnen verdorven wordt, dat wij gaan afwijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Want dat is onze tekst. En dat is wat Satan wil. Want er zullen nou eenmaal verleiders komen. Kijk, in 4 vers 1. De geest zegt duidelijk dat er in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. En dat is bij Paulus begonnen hoor. Zich begevende tot verleidende geesten en leringen de duivelen. Zie je? Verleiden. Dus leringen van duivelen. En het zijn de geesten die ons verleiden. En ze worden zelf ook verleid. Alleen, zo zullen ze dat zelf niet zien. Want als je kijkt in 2 Timotheus 3 vers 8. Dan zie je staan gelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden. Alzo staan ook deze de waarheid tegen. Mensen, verdorven zijnde van het verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. En in vers 10 zegt hij, Timotheus, maar gij hebt achtervolgd mijn leer, mijn wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, lijdzaamheid, mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystra, hoedanige vervolgingen ik geleden heb en de Heer heeft mij het alle verlost. Paulus, of Timotheus, je hebt mij gevolgd in al die dingen. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden, iedereen. Sowieso, ja, als je Christus, over Christus praat natuurlijk, maar hij spreekt hier over godzaliglijk leven, willen. En dat is gehoorzamen naar Christus, naar mijn evangelie van Paulus. Ze zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Zie je het? Leringen de duivelen, verleidende geesten, hij verleidt hun. Het gaat allemaal over mensen die over de Bijbel praten. Ik heb het niet over de islam of over hindoeïsme of weet ik het allemaal. We hebben het hier over religie en we hebben het hier over mensen die ons afbrengen van Paulus naar een andere evangelie. En ze worden verleid en ze verleiden daardoor anderen. Dus Paulus zegt tegen Timotheus, bedenk deze dingen, houd aan in het lezen, heb acht op jezelf en op te leren, want daardoor zal je jezelf behouden en die u horen, dus degene die het vertelt, ja. En de mensen luisteren, of hij behoudt ze, of hij verleidt ze. Eén van de twee. Ja, die tegenstelling zie je mooi staan hier. Nou oké, okay. We gaan terug naar 2 Korinthe 11, vers 3. Dus als je spreekt daarover, ik vrees dat niet enigszins gelijk de slang Eva door haar arglistigheid, de slang, Satan, arglistigheid bedrogen is. Ze is bedrogen, betoverd, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Wat is het antwoord? Bedenk de dingen die boven zijn en blijf bij de eenvoudigheid van wie? Hier staat de eenvoudigheid van Christus, maar het principe is, we zitten in 2 Korinthe, maar als je kijkt in 2 Korinthe 1, vers 12, wat zien we daar staan? Dat Paulus zegt, want onze roem 2 Korinthe 1 vers 12 is deze, namelijk de getuigenis onze consciëntie, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben en het allermeest bij u lieden. Het is de eenvoudigheid niet van mijzelf, maar het is de eenvoudigheid van God. En daar moeten wij zijn. En Paulus zegt nu, de eenvoudigheid die in Christus is, ja. Dat hij alles voor mij gedaan heeft. God heeft zijn zoon naar deze aarde gestuurd en zijn zoon heeft het aan Paulus verkondigd, ja. Maar God is dus ook eenvoudig. Ja, God is ook eenvoudig. En eenvoudigheid is nu in Christus. God is geen God, geen tiran die de mensen maar in slavernij wil houden. Die wet is alleen maar gegeven om hem te laten zien dat ze een verlosser nodig hebben. Maar hij heeft ons juist vrijgekocht. Om ons te bevrijden, dat wij vrij zouden zijn. Wat doet de religie? Wat doet Satan met de zinnen verderven? Hij wil ons allemaal in die slavernij terugbrengen. Nee. Want kijk, de laatste tekst, Psalm 116, vers 6. Zo is onze God, ja. Psalm 116, weer de psalm. Psalm 116, vers 6. Dat is mooi. Daar staat in vers 5. De Heer is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. De Heere bewaart de eenvoudige. Zie je? Heel simpel, een paar woordjes. Hij bewaart de eenvoudige. God bewaart de eenvoudige. Dat is onze God. Dat is het principe. De positie en de wandel. Hij bewaart ons. Nou, we weten, we zijn verzegeld. De gelovigen in de kleine kudde, die raakt zijn behoudens ook niet kwijt. Hij bewaart hun. Dan heb je de eenvoudigheid die dan is, ja? Maar we spreken nu over de eenvoudigheid in Christus, na de openbaring der verborgenheid, zoals wij in de brieven van Paulus kunnen vinden. Maar het is wel God, en zijn God voor de eenvoudige. Ja? En die overpriesters die zaten ook naar Petrus en Johannes te kijken, en ze verwonderden dat ze van die eenvoudige visitjes waren. Eenvoudig, niet gestudeerd? Nee, niet gestudeerd. Maar veel van de Heilige Geest en ze kenden het woord. En dat was die eenvoudige. En wij zijn ook de, we hebben ook de harten van de eenvoudigheid. En dat we dat ook daarin blijven. En hij zal ons bewaren. We zijn bewaard. Maar willen wij door hem bewaard worden in onze wandel? Dat we worden behoed voor een verkeerde wandel. En dat we afwijken gaan van de eenvoudigheid die in Christus is. God bewaart ons. We hebben net gelezen. Bedenk deze dingen die je van mij gezien hebt. En dan zal de God des vredes met u zijn. Dat betekent hij zal je bewaren. Voor de verkeerde wandel. Want de verkeerde wandel heeft consequenties voor je. Voor jezelf. Ja? Want wij hebben het over gezonde leer. Nou, dat is voor mijn geestelijk welzijn. En in mijn functioneren. In alle omstandigheden. In de verdrukkingen en waar dan ook. Dan heb ik echt zijn woord. Wat mij opbouwt en sterkt en verkracht. En zorgt dat ik het kan verdragen. En onder een andere evangelie lukt dat niet. Moet ik het zelf doen. Ja? En nu doet hij het in mij. Vader, wil u danken voor deze dag. We danken u voor deze heerlijke boodschap. We danken u dat u zo'n God bent. Het wordt zo vaak afgeschilderd als een God die, als we kijken naar de afgoderij met al die maskers, dat zijn allemaal afschrikwekkende afbeeldingen die ze van hun goden maken. Maar u bent een rechtvaardige God, maar ook een barmhartige, een liefdevolle, genadige God. Een God van vrijheid. En we danken u dat wij vrij zijn. Dat we ook de brief van Paulus kennen om ook in die vrijheid te blijven staan en ons niet te laten afbrengen naar een ander evangelie, naar een andere Christus, naar de ingewikkeldheid, Heer, in plaats van de eenvoudigheid. Want Christus heeft alles voor ons gedaan en wij hoeven niks te doen. En we danken u daarvoor in Christus' naam. Amen.